Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim CD.
Ja, een hele goede dag. We hebben vandaag een special edition. We gaan 1,5 uur podcast maken. Want we hebben onze chef van de telesportredactie, Marcel van der Kraan, die hier aanwezig is.
Ik moet nog een hoop doen, Pim.
Oh, oké. Okay. Dat is dan een probleem. Maar we gaan gewoon lekker los. Marcel, we houden enigszins rekening met het drukke schema wat we hier allemaal hebben. En we hebben een bijzondere mededeling. Want Valentijn Driessen is er niet.
Nee.
Er zijn zoveel klachten over binnengekomen dat we een vervanger hebben gestuurd. Namelijk Jonathan Maurits.
Zeker. Zeker
groot fan van...
Yes. Geen één club.
Oh, oké. Okay.
Mijn eigen club in de WV.
Je moet, als je Valentijn Driessen een beetje vervangt, dan moet je ook weer niet te positief zijn. Want dat is denk ik een grote schok voor onze vaste luisteraars. Maar heb je naar Ajax gekeken?
Ja, dat was wel dramatisch.
Oké.
Okay. Oh, nou, goede vervanger van Valentijn.
Ja. Ja, misschien moet je even vertellen wat je hier doet.
Ja, ik loop een week stage bij de Telegraaf. En ik dacht dat het leuk was om even aan te schrijven hier.
Dus. Ja, oké. Okay. Nou, een belangrijke les is dat je goed in de microfoon praat.
Zo helemaal.
Als je meedoet aan de podcast. Hè? En ben je groot fan van de podcast Kick-off?
Nou, ik vind het een hele leuke podcast, maar ik luister hem niet heel vaak.
Oké. Okay.
Dit was Jonathan.
Ja, fijne rit naar huis straks.
Ik hoop niet dat er ooit een baan voor je in zit hier. Maar...
nee, maar ik moet wel zeggen, ik was naar...
Zal ik een stagerapport schrijven?
Jonathan is ook mee geweest naar Den Haag.
Okay.
En toen heeft hij de podcast met Wouter de Winter... die heeft hij dus echt helemaal zitten afluisteren, die arme jongen. Dus,
ben jij dat?
Ja, want hij is naast mijn moeder die andere luisteraar.
Hij ziet er een stuk slechter uit.
Ja. Sorry hoor. Gooi die zaken maar even in, Hein, want anders kan ik het niet meer aan. Ja, Mike. Bomen zijn ook in beeld.
Pak. Oh, kan niet. Echt om je erg grap lachen.
Ja, pak hem maar op, Mike. De zaag klinkt. God jongens, ik krijg het helemaal warm van. De zaag klinkt, want de vraag die natuurlijk veel binnenkomt is van... wordt er nou al aan de stoelpoten van Schreuder gezaagd?
Ja, dat doet hij zelf een beetje, denk ik, Pim. Door niet met hele logische opstellingen te beginnen.
Ja.
En wedstrijden die gewoon heel slecht waren, goed te benoemen. Dus dan ben je zelf niet heel goed bezig, denk ik.
Maar in welk opzicht, wat zijn de grootste fouten die hij maakt, vind jij dan?
Ja, ik snap het door dat als je weggepoetst wordt door Napoli voor de tweede keer... dat je vertrouwen probeert te houden en ook naar de spelerstroep probeert uit te stralen. Maar dit was wel heel gek om te zeggen dat dit de beste wedstrijd van het seizoen was. Misschien wel de beste wedstrijd van het seizoen. En ik denk dat in zijn opstelling ook wel een aantal dingen vielen aan te merken.
Ja, zullen we even luisteren naar een interessant fragment? Want jij sprak Schreuder, interviewde Schreuder na de wedstrijd. En dat ging als volgt.
Je bent nog steeds in de race voor alle doelen die gesteld zijn. Kampioen worden, Europees overwinteren. Kan ook in Europa League. Ben je blij dat jullie de lat zo laag gelegd hebben?
De lat zo laag gelegd? Ja. Vind je dat laag?
Ja, zeker als je vorig jaar zo makkelijk overwintert in de Champions League.
Maar we zijn vergeten wat er gebeurd is van de zomer.
Jij was toch heel tevreden over je selectie?
Ja, tuurlijk. Maar we hebben ook aangegeven over die doelen. En daar staan we achter, is Europees overwinteren. Dat willen we graag en willen nog steeds gewoon kampioen worden.
Ja, dit is jongens, ik had het idee, Mike, dat jij net het een beetje wilde uitleggen. Komt die zaag erachteraan.
Ja, Hein had het niet zo heel druk vanaf de 3FM, denk ik.
Gaat dit bij elk fragment komen, Hein, of niet? Oké. Maar goed, jongens, wat een raar als Jonathan. Normaal gaat het dan heel anders hier.
Weet je, deze vraag die kwam om... Je komt van het tribunaal afgelopen naar beneden... en dan heb je je verslag ingeleverd voor online. En over het algemeen komt dat wel redelijk overeen... met wat een trainer of een speler heeft gezien. Mm-hmm. Maar ja, dit stond er gewoon bijna haaks op. Ajax vond echt dat ze heel goed hadden gespeeld.
Ja.
En dat er lichtpuntjes waren en dat ze hiermee verder konden. En, maar ja, wij hadden echt het gevoel op de tribune... en volgens mij elke tv-kijker ook... dat als Napoli elke keer als weer een beetje spannend werd aanzetten... dat het verschil weer onmiddellijk 2 was.
Ja.
Dus dat Napoli echt een beetje met Ajax speelde... en dat het kat-en-muis speelde.
Het komt natuurlijk ook door het slot... Hè, waarin Daley Blind dan met een individuele blunder achterin eigenlijk de ellende groter maakt. Dan, als je dat blijft je een beetje bij als kijker ook en op de tribune. Als je denkt dat Ajax aan het pressen is om nog iets te kunnen doen in de slotfase en dan komt er zo'n blunder. Ja, daar krijg je allemaal een slecht gevoel bij. En dat is één zo'n momentje wat een hele kentering kan veroorzaken.
Ja, ja. Maar als het gaat over die doelstelling, hè, Europese overwinteren, dat is toch vaak de doelstelling ook bij Ajax?
Dat is elk jaar de doelstelling. En wij hebben zeg maar bij de loting ook al gezegd van ja, is dit nou een goede doelstelling? Want je legt die lat zo laag. Als je vorig jaar toch 6 wedstrijden hebt gespeeld, 18 punten hebt gehaald in de groepsfase. En je zegt zelf dat je gewoon heel goed hebt ingekocht en dat je zeer tevreden bent met je selectie. Natuurlijk was Schreuder teleurgesteld dat Anthony nog wegging. Maar hij was blij met de groep die hij had.
Ja.
Ik vind, ja, als je je vorig jaar zo makkelijk plaatst, dan moet, vind ik, overwintering in de Champions League het doel zijn. Tenzij je vindt dat die selectie niet goed genoeg is, en dat denk ik ook, ja, dan kun je die lat dus zo laag leggen.
Wie zou er in zijn hart blijer zijn met de aankopen die er zijn gekomen? Van Nistelrooy, Schreuder of Slot?
Ik denk Slot. Ja, kijk, Schreuder nu achteraf, hè, hij was natuurlijk, zoals Mike zegt, vooraf heel blij. Maar ik kan me natuurlijk de tijd niet heugen dat er ooit voor 105 miljoen is ingekocht in de Eredivisie. Misschien niet eens. Er waren jaren dat niet eens de hele top 3 dat bij elkaar deed. Nu doet Ajax het alleen. En ik denk dat elke trainer die op dit moment deze prestatie neerzet bij Ajax met zo'n investering zwaar onder druk komt te staan.
Ja, ja.
Ja, dat is... ja,
en de vraag is hoe terecht dat is. Hè? Kijk, Schreuder heeft natuurlijk ook de hand in een aantal transfers gehad. En ja, het is heel hard om te zeggen, maar Schreuder is binnengekomen na Erik ten Hag. Dat was een trainer die het uiteindelijk fantastisch heeft gedaan natuurlijk. Maar die komt ook binnen in een organisatie waar Overmars net is weggegaan. Waar Hamstra en Huntelaar net komen kijken. Waar Van der Sar zich met technisch beleid gaat bemoeien, wat eigenlijk niet zijn pakje aan is. En dan, ja, ga er maar aan staan als trainer. Dan moet je dus zelf ook een stem hebben in aankopen. Omdat Hamstra en Huntelaar niet op hun scouting Henk Veldmaten en Hans van der Zee vertrouwen, terwijl die in het verleden juist geweldige aankopen hebben voorbereid. Ja, en dan moeten er zoveel spelers worden vervangen. Eigenlijk 6 basisspelers. En dat is niet makkelijk. Dus ik snap ook wel wat Schreuder zegt. Alleen Ajax moet natuurlijk wel heel goed gaan kijken hoe mank het gaat in die organisatie.
Mike, ik hoorde toevallig vanochtend dat er heel veel onrust is onder de scouts. Klopt dat? Ken je het?
Ja, dat klopt wel. Overmars die had in het begin ook heel veel moeite om zijn vertrouwen te stellen in scouts. En toen kwam Henk Veldmaten van Groningen over. Ja, en sindsdien zijn Davinson Sanchez, Neres, Anthony, maar ook Alvarez, Tagliafico, Lisandro Martinez gehaald. Ja, en dat is gewoon een succesformule gebleken. En nu is er eigenlijk niks van de scouting gekomen. Sterker nog, ik hoorde een verhaal dat het laatste spelersrapport of scoutingsrapport dat er van Bessie is, dat is een Youth League wedstrijd in zijn tijd bij Leicester. Dus daarna hebben ze hem nooit meer bekeken. En Schreuder heeft hem wel bekeken. Maar daar wordt dan gewoon even 25 miljoen euro voor.
Er wordt natuurlijk wel vaak gesteld, want je hebt het zeer inzichtelijk gemaakt in de Telegraaf van deze vrijdag. Het is natuurlijk heel interessant ook om te kijken van al die spelers zijn gehaald. Hoeveel minuten hebben ze nou gespeeld? Hebben ze nog potentie of niet? Wat je natuurlijk ook vaak hoort is van ja, als je het hebt over Magellan, als je het hebt over Darami, als je het hebt over Ras van Marien, als je het hebt over Kleiber. Nou, het is ook een aantal spelers die Ten Hag natuurlijk graag wilde hebben, maar er zitten wel meer miskleunen bij. Dat zie je nu ook bij Feyenoord met de, misschien, dat weet je nog niet, maar een Lopez of Paxão, noem het maar. Je weet niet wat het uiteindelijk gaat redden natuurlijk.
Nee, maar deze scouts hebben wel een reputatie bij Ajax. En die kan je niet zomaar aan de kant schuiven na zoveel jaar. En zeker niet als je de jaren ervoor ziet, die hebben de recordverkopen veroorzaakt, hè, of gecreëerd.
Ja.
Dankzij die scouts en dankzij Overmars is Ajax financieel op een krankzinnig niveau in Europa terechtgekomen. Ik denk dat Ajax de best verkopende club is van heel Europa in de afgelopen 5 jaar. En daar hebben die scouts een heel groot aandeel in gehad. En jij noemt nu Henk Veldmaat, Hans van der Zee, er zullen er nog een paar zijn. Maar die mannen worden nu natuurlijk eigenlijk bij het oud vuil gezet.
Ja, nou, dat is een feit. Maar vanochtend schreven we ook dat er heel snel een technisch directeur moet komen. Ajax dacht dat Ajax dacht dat het niet nodig zou zijn dat het ondervangen zou kunnen worden door Van der Sar iets meer te laten doen en dan Maurits Hendricks wat taken te laten overnemen van Van der Sar. Maar je ziet ook bijvoorbeeld in de jeugdopleiding dat het helemaal fout gaat. Als Hamstra en Huntelaar bepalen dat Ocampos moet komen. En daar hadden ze een pakket van 40 miljoen voor over. Dus 20 miljoen transfersom en dan in 4 jaar nog een keer 20 miljoen salaris. Ja, wat moeten jongens als Sontje Hansen of Maurizio...
Jonge Ajax.
Ja, jongens in Jonge Ajax. Er lopen 4 contracten in Jonge Ajax af. En die jongens die zijn knettergek als ze bijtekenen. Ja. Dus die lopen waarschijnlijk ook weer transfervrij de deur uit. Dan moet je weer nieuwe spelers gaan kopen.
Nou, Jurie Baas speelt dan wel natuurlijk nu.
Ja, maar er is ook een andere Jurie Regeer. Die speelde aan het einde van vorig seizoen onder Erik ten Hag. Nog een aantal wedstrijden in het eerste. Er is echt gevraagd of die jongen alsjeblieft wilde bijtekenen. Dat doet hij. En dan ziet hij tegen Napoli opeens de laatste 10 minuten... Kelvin Bessie rechtsback lopen.
Dus dat was heel raar, hè? Dat je dan een linkspoot die natuurlijk voetballend... Nou ja, het laat er wel wat te wensen over als het gaat over opbouwende kwaliteit. En die zet je dan ook nog rechtsachter.
Ja, organisatorisch is het echt een chaos bij Ajax. En Marcel zegt terecht dat er heel veel geld is verdiend. Maar als Ajax zo doorgaat en er gaan weer spelers als Timber, Alvarez en nog wat jongens weg. En er moet nog meer ingekocht worden. En ze doen dat net zo slecht als dit seizoen. Ja, dan is het geld ook heel snel weer op.
Het gaat met bakken eruit.
Gaat er met bakken weg. Ja.
Nou, Valentijn had het ook weer over de fluwele revolutie. Ook daar komen weer veel reacties op binnen. Het is wel grappig als je gewoon de presentator bent van deze podcast al. Dan sturen vrienden al allemaal reacties van wat hebben ze nou weer geschreven? En moet je, fluwele revolutie.
Moet je rechtsboven op je telefoon heb je functie niet storen. Die heb ik deze week ook ontdekt. En het heeft mij goed geholpen, moet ik je zeggen. Ja.
Maar er wordt natuurlijk wel vaak gezegd, die fluwele revolutie, dan wordt het weer aan Cruijff gekoppeld. Is dat dan ook weer niet overdreven?
Ja, maar je moet goed lezen wat Valentijn schrijft deze week. Het gaat erom dat er een man als Cruijff... Natuurlijk, het ging destijds over Cruijff. Maar er is geen man als Cruijff in de hele vereniging van Ajax op dit moment die de vinger op de zere plek durft te leggen en die durft te eisen dat dit of dat anders moet. Wie moet dat doen? Van der Sar?
Maurits Hendricks.
Maurits Hendricks, een hockeyer. We hadden een zwemmer destijds nog in het bestuur. Er zitten allerlei mensen in de top, in de RVC, die uit allerlei takken van sport of het bedrijfsleven komen. Maar er loopt geen. Er zal nooit een tweede Cruijff lopen, hè. Laten we dat vooropstellen. Mm. Maar er is ook niet iemand anders die met een voetbalvisie komt waarvan we zeggen, hey, die en die positie moet zo ingevuld worden. Want daar stond Cruijff voor. Die zei van, ik wil bepaalde mensen in de top van mijn club hebben, want dan gaat het goed. Ja. Dat is gebleken.
Ja, ja,
ja. Het voetbal is niet meer leidend. En ja, dat zou Cruijff nooit pikken.
Maar als je het even concreet maakt, Mike, dus de scouts, daar is onrust. Er is mogelijkerwijs een technisch directeur die gaat komen. Waar gaat deze crisis, want daar mag je denk ik wel van spreken, wat gaat dit concreet voor gevolgen hebben, denk jij?
Nou ja, ik denk dat los van de prestaties van het eerste elftal, want ik heb het idee dat Schreuder het nog wel op de rit kan krijgen, ook met dit elftal, in ieder geval nationaal. En normaal gesproken gaan ze overwinteren in de Europa League. Dus hoe laag laat ook ligt, doelstelling gehaald. Ik denk dat ze echt nog wel een goede kans maken om kampioen te worden. Maar los daarvan moet er eigenlijk een tweede traject zijn waarin die hele organisatie op de schop gaat. Want als je ook in de jeugd kijkt, met alle respect voor de jeugdtrainers, maar echt bekende namen staan er niet meer tussen. Het zijn niet meer de trainers die gewoon de echte Ajax-parels opleiden. En dat is ook iets wat Cruijff heel erg scherp in de gaten hield. Dat moest uniek zijn, dat moest geweldig zijn, dat moest top level. Oh nee, dat was Roger Schmid die dat altijd
doet. Die het natuurlijk aardig doet, laten we dat gewoon niet vergeten.
Die doet het geweldig, maar dat is ook wel iets wat, ja, er moet gewoon een hele sterke man komen die weer gaat bepalen.
Maar we weten toch allemaal waar dit waarschijnlijk naartoe gaat. Want volgens mij binnen heel Ajax valt alleen maar de naam van Danny Blind. De vader van Daley wordt na het WK verwacht. En dat kan iedereen ontkennen, denk ik. Maar iedereen houdt er rekening mee dat die straks zijn stempel gaat drukken.
Ik zou het heel onverstandig vinden, omdat ik denk dat Danny Blind in een hele goede rol zit als commissaris die gewoon het beleid moet toetsen. En natuurlijk kun je dan ook wel af en toe je mening geven. Maar wat bijna iedereen vergeet, Danny heeft het als assistenttrainer geweldig goed gedaan. Als speler is het een icoon, maar in bijna alle andere functie, of het nou bondscoach, trainer, hoofdopleidingen of technisch directeur was, heeft hij gefaald. Dus het is eigenlijk heel gek als die in deze situatie het technisch beleid zou gaan bepalen.
Verwacht jij het anders?
Nee, maar Valentijn heeft dat ook al gezegd. En ik weet het ook, dat Alex Kroes, oud-medewerker van of eigenaar van SEG, op een gegeven moment
Go Ahead Eagles,
gekocht of deels gekocht, daar directeur ook geworden. Ja, en die kreeg op een gegeven moment de vraag van Ajax na een aantal gesprekken van verkoop je aandelen. Dat zou de nieuwe technisch directeur worden. En waar dat nou mis is gegaan, ik denk dat die heel erg geschikt zou zijn. Desnoods met een hele grote naam naast hem. Doe het dan met z'n tweeën. Maar dat zou wel iemand zijn. Slimme jongen. Vanaf zijn 9e bij Ajax gespeeld. Ja, alle facetten. Ja, precies. Alle facetten van de voetballerij gezien.
Als makelaar.
Dus ja. Ik denk dat hij voor het oprapen ligt. En dat Ajax dat heel snel moet doen.
Den Stellingen zullen we daar maar heen gaan. Stelling 1, Jonathan. Eens of oneens? Kuktu wordt een Europese topspeler.
Oneens.
Ja, na Valentijn Driessen. Je doet zijn naam eer aan.
Even wachten, want voordat deze uitzending begon, vroegen we waar je hart zat. En dat zat bij Feyenoord.
Nee, dat heb ik niet zo gezegd.
Nog heel veel, Jonathan, hoe oud ben je eigenlijk?
15.
Oké, nee, dan weet de luisteraar het ook meteen weer. Maar ja, niet maar verlegen om een sterke mening. Meer dan zijn vader, maar, trouwens.
Ik zei dat ik vroeger heel erg voor Feyenoord was.
Ja, maar dat gaat nooit weg, volgens mij.
Ja, daar komen we later wel achter.
Oké, nou, je bent het daarmee oneens. Kuktu, topspeler van Europa, wordt hij?
Eens.
Eens met een sterretje.
Oh, nou, dan mag je zelf doorgaan. Feyenoord, AZ, PSV en Ajax gaan allemaal overwinteren in Europa.
Eens.
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 Nou, heel goed. Ik ben voorstander van het invoeren van zuivere speeltijd. Dat is moeilijk, hè? Mag ik pas zeggen.
Oneens.
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 Deze dan nog. Ajax moet de keeper van Omonia, Nicosia, direct contracteren.
Oneens.
God, die heb ik niet gezien gisteravond. Dus ik heb geen idee.
Ik heb hem niet gezien, maar ik had een interview gezien en dat was een hele leuke jongen.
Oké. Ja, maar ja.
Ik was heel blij, dus ik zeg eens.
Oké. Nou, dankjewel.
Jij zou wel een hele goede technisch directeur zijn. Gewoon alleen maar blije jongens kopen. Nou, of ze kunnen voetballen, maakt niet uit, man.
Ik heb die wedstrijd wel nog even delen teruggezien. Maar Manchester United had dus 34 doelpogingen en 78% balbezit. Maar die bal die wilde er maar niet in. En die keeper, ja, die was weergaloos. Jonge gozer ook. En misschien zou het interessant kunnen zijn. En Vlachomidos, die speelde ook de Sterren van de Hemel weer.
Vlachodimos.
Vlachodimos. Maar dat is toch wel weer een ander verhaal waar je dan toch over nadenkt. Van ja, Pasveer, de gloriedagen van Pasveer die zijn nu ook heel eventjes voorbij.
Dat is dus een beetje het trieste voor Ajax. Ze hebben een uitverkoop gehouden. 5 basisspelers, eigenlijk 6. Want Tagliafico was zeker basisspeler geworden als hij was gebleven. Ja, en nu? Er moet een nieuwe keeper komen. Een vervanger voor Timber komen. Een vervanger voor Alvarez komen. Dus ik wens heel veel succes. In feite hebben ze in 2 jaar moeten ze gewoon een compleet nieuw elftal opbouwen.
Ja, ook alweer een mooie uitdaging is dat natuurlijk weer. Om daar toch van iets moois te bouwen.
Dat is niet altijd gunstig.
Uzoho heet hij trouwens, die keeper. Zie ik net. En nu maak ik even het geluid, want eindelijk kan het eraf. Het plastic van de Erik ten Hag pet.
Ik zet hem niet nog een keer.
Zullen we eerst even de jingle erin gooien, Hein?
Hey, I feel quite well. I feel welcome. This is my home. We give to easy also way.
It ain't over till it's over.
Wie is Chrissy? Hey.
Nou, nu kunnen we toch nog even vragen aan Marcel. Heb jij hem nou goedgekeurd, die jingle? Want er was even de discussie over of jij hierachter staat.
Ik vond hem wel oké.
Ja?
Nou. Hein heeft er enorm zijn best op gedaan om die jingle. Dus,
dat gebeurt niet zo vaak dat Hein zijn best doet. Dus we hebben besloten deze wel.
Nou, Marcel, jij hebt die pet meegenomen uit Manchester. Erik ten Hag, de United Way. Het heeft even geduurd voordat we een goed genoeg idee hadden om daadwerkelijk iemand die pet te gunnen. En uiteindelijk gaat degene die de beste imitatie van ten Hag heeft gedaan, die krijgt die pet toegestuurd. Zullen we even luisteren? Het heeft inzendingen geregend. En wij hebben de 2 beste eruit gehaald.
Ja, nog eens veel populairder dan hij zelf denkt. Hè?
Ja, dat is toch schitterend. Dan zal ik het even erbij zoeken. Eens even kijken. Want de eerste die ik wil laten horen, die is van...
Dat is nog niet de winnaar.
Nee, we laten er 2 horen. Dan mogen jullie de winnaar kiezen. Die is van Warner.
Ah, Valentijn van de podcast van de Telegraaf. En dat lijkt me duidelijk natuurlijk, hè, wie de beste Erik ten Hag imitator is. En dat ben ik natuurlijk zelf, Erik ten Hag. Ja, dat kan niemand zo goed als ik.
Nou, dat is Warner.
Die is 2e geworden.
Nou,
weet ik niet.
Nee, jij mag kiezen. Okay. En met Marcel en Jonathan. Laten we dan even Samuel Welt erbij pakken. Die had een imitatie van ten Hag. En als bonus geven we ook nog zijn imitatie van Louis van Gaal erbij. Dat heeft hij ook nog gestuurd.
Nou, meneer ten Hag. U heeft 3-0 verloren tegen Go Ahead Eagles. Wat is uw reactie daarop?
Ja, maar zo'n moeilijk. Maar we zitten nog midden in het proces en moet gewoon beter. En het kan ook beter. Maar het moet gewoon beter. Hè? En voor de English people. It has to get better. If they do, they can fucking good play football. I think it's great. Not yet, but almost. We beginnen met de vragen. Valentijn Driessen, de Telegraaf. Ja, Louis. En je bent nu weer. Vind je jezelf niet wat te oud? Dat is niet aan mij. Dat is niet aan mij om mijzelf te oud of niet te oud te vinden. Dat is voor de KNVB. En die vraagt mij. Niet Valentijn Driessen. Jij zou mij niet vragen.
Ik vind het lastig kiezen. Hein, heb je nog een derde inzending of niet?
Nee, we hebben deze twee.
Ik ben er wel uit, hoor.
Ja?
Ja, de eerste. Warner is.
Nou, bij deze.
Met de pet.
Warner van de Kolk, daar komt de pet naar je toe. Binnenkort gaan we moeten nog even je adres verzamelen. Maar dat komt vast allemaal goed. En je kan die pet tegemoet zien. En Marcel, jij hebt goed nieuws volgens mij.
Ja, we gaan natuurlijk gewoon door. Want we gaan binnenkort weer naar Manchester. En dan moet ik maar iets anders meenemen. Een mooie Ten Hag sjaal. Of misschien is er een pet met een nieuwe tekst. Want ze lopen als zoete broodjes over de toonbank gaan ze, die petten. Dus, ja.
Of een Martinez-muts. Dat is ook leuk.
Ja, en dan een imitatie van Martinez met de grinta. Misschien een mooie sliding maken. Hey, Malasia, Marcel, moeten we daar ons al een beetje zorgen over maken? Want het leek alsof hij toch wel de onbetwiste linksback zou worden. Maar nu zie je Shaw toch meer minuten maken. Donderdag, gisteren speelde Malasia weer in de basis dan. De
grootste fout is natuurlijk geweest. Ik ben bijna net zo schor als die ten Hag.
Ja. Jij hebt die pet gewonnen.
Ik wil die pet nog winnen. Nee, de grootste fout is geweest om hem heel snel na al die topwedstrijden, ook door de week nog op die donderdag tegen in de Europa League te laten spelen. Dat hadden ze niet moeten doen.
Echt zoals je dat bedoel je toen?
Ja, ik geloof dat wel die wedstrijd was. En toen werd hij natuurlijk in de rust gewisseld. Dat was nou een wedstrijd geweest om die Shaw even te laten spelen. Die jongen die komt aan in Engeland in zijn eentje. Die krijgt van alles voor zijn kiezen. Miste de eerste twee wedstrijden. Speelt vervolgens een paar topwedstrijden geweldig. En dan weet je dat er een moment is. Hij is ook nog aan het verhuizen. Hij is aan het acclimatiseren. Zijn weg aan het vinden daar. Er komt heel veel op zo'n jongen af. Ja, die moet je dan even rust geven. En toen hebben ze hem over de kling gejaagd.
Ja, maar goed, uiteindelijk zal hij zijn plek hier wel kunnen gaan.
Ik ken hem al 12 jaar en het is een fantastisch ventje met een goede instelling. Hij kan voetballen, heeft de bal aan zijn voet en die komt er absoluut.
Ja, als je verder kijkt naar United, nou, we hadden net ook een video even opgenomen. Hij staat er goed op, hè?
Ten Hag staat er heel goed op. En ik had wat contact de afgelopen dagen met mensen. Eén bij de club en twee hele trouwe volgers. Die ook contact hebben weer met de spelers. Die horen van die spelers hoe enthousiast ze zijn over Ten Hag en over Mitchell van der Gaag. Want dat is wel een duo op het veld. En Van der Gaag blijkt ongelooflijk veel op het veld te mogen uitvoeren. Ten Hag geeft hem heel veel vrijheid. Van der Gaag gaat dan met die spelers aan de slag. En Ten Hag stuurt, kijkt, is er ook heel dicht bovenop. Veel meer die twee samen dan Steve McLaren. Maar dat is gewoon een wat oudere Engelse coach natuurlijk, die gewoon in dat trio van die staf zit. Maar die spelers in de kleedkamer, inclusief Ronaldo, hebben respect voor wat Ten Hag allemaal doet. Ze zijn er van 's morgens 7:30 tot 's avonds 7:30. Ze werken keihard en hun trainingen zijn leuk. Alles wat Ten Hag aandraagt samen met Van der Gaag, dat valt goed. En ik denk dat je dan al heel veel spelers hebt gewonnen voor je. Misschien heeft hij daar ook wel een beetje in geleerd van zijn begintijd. Hè? Want toen hebben de spelers bij Ajax en Utrecht nog wel eens geklaagd over dat ze het vrij monotoon vonden. Of dat ze de trainingen niet zo speels vonden. Maar wat ik nu hoor, is dat die spelers echt heel enthousiast zijn.
Ja, en hij heeft natuurlijk een selectie met, nou ja, wat zou Van Gaal. Wie zegt het nou ook altijd? Want ik heb meer dan 11 basisspelers, zei Ten Hag dat nou ook altijd?
Dat zijn Ten Hag, dat is Schreuder, maar Louis Van Gaal heb ik dat niet horen zeggen.
Maar hij moet natuurlijk elke wedstrijd harde keuzes maken. En echt hele harde keuzes door bijvoorbeeld, Varane speelt nu bijvoorbeeld niet. Dat is iemand die heeft gewoon een hele loopbaan bij Real Madrid erop zitten. Maar blijkbaar kan hij dat dus toch op zo'n manier. In de aanval moet hij natuurlijk elke keer. Sancho zit dan weer op de bank.
Ze accepteren heel veel van
hem. Ja, dat valt me wel op.
Omdat ze zien dat er toch wel vorderingen zijn gemaakt. En er zijn hele goede wedstrijden gespeeld tegen grote clubs. Nou ja, dan krijgen ze tegen Manchester City een enorme draai om de oren. Maar er gaan nog wel een paar clubs krijgen dit seizoen. Hè. En met Haaland in de gelederen. Ja. Zowel in de Champions League denk ik dat er ook nog grote clubs gaan komen die pakslaag krijgen.
Maar is die pijlen in de lucht zoveel beter dan Varane? Of is dat een, om het lotomoutijzer? Nou, dat klinkt te negatief.
Ik denk dat
maar...
hij hier op dit moment heel goed kijkt waar de balans moet liggen van hoeveel een speler aan kan. Ze krijgen nog een enorm seizoen voor de boeg. Er komt nog een WK aan. Dus ja. Als hij ze nu over de kling jaagt, hè, zoals eigenlijk even gebeurde met Malasia, ja, dan...
Maar wanneer als je het weer terug... Ja, vertel.
Na 4,5 jaar kan ik wel een aardige bingo maken met alle uitspraken van Ten Hag. Maar een van zijn uitspraken was ook dat hij niet voor de beste speler is. En daarom zou Linde Leu kunnen spelen. Hij kiest altijd voor complementaire voetballers, voor het beste team. Mm-hmm. Dus als hij vindt dat dat gewoon beter past naast, dan kiest hij daarvoor. Dus ja, dat is ook wel typisch Ten Hag, denk ik.
Maar het is nu oktober... Wanneer moet een team in elkaar vallen? Weet je, dat heb je natuurlijk in het verleden ook al gezien met Frank de Boer nog.
Dat staat toevallig ook in de bingo. Daar zei je over dat het altijd aan het begin van het nieuwe jaar was. Dan was hij met een team aan de slag geweest. En in het voorjaar moet er geoogst worden. En dan moet zijn team gewoon optimaal zijn. En dat lukt hem ook bijna altijd.
Ja. Een van zijn voorgangers, Alex Ferguson, die zei altijd... als je met de kerst nog een puntje of 6-7 achter de nummer 1 staat... dan komt het helemaal goed. Hij zei, want dan gaan we passen. Dan worden de velden zwaarder. Zijn de blaadjes van de bomen gekomen. Hij zei, dan komen de Monday Night Games.
Van die bomen, die Van Gaal.
Die Van Gaal, ja. Tegenwoordig valt er heel veel.
Paul Trafford heeft neergezet. Ja,
ja, maar dan, die zei altijd van... in maart, april worden de prijzen pas verdeeld. En dat is een cliché, maar het klopt zeker daar. Want dan, in Engeland, in augustus, september zijn de velden prachtig. Maar in januari... februari, dan wordt het zwaar. Met die, als je dan op maandagavond naar Newcastle uit moet, dat is even iets anders.
Dit is ook niet heel handig, Jonathan. Als je heel hard gaat zitten gapen, als je sport aan het woord is. Maar, of ben je gewoon zo moe?
Ja, maar het is ook zwaar als je een hele week op de Telegraaf meeloopt.
Jij vindt die podcast echt niet zo leuk.
Er is ook een lichte hersenschudding opgelopen vorige week. Dus ik
Dan mag je doorgapen.
Nee, dat is goed dat je dat even... Dat is toch niet op de Telegraaf gebeurd, toch? Door een of andere...
Nee, maar het staat nu wel op camera. Hè? Ja, dus als je dan gaat zitten gapen als de chef aan het woord is... Dat...
Ja, maar
het is niet persoonlijk.
Oké, gelukkig.
Het is niet persoonlijk, het is gewoon een ongelooflijk saai verhaal. Maar verder is het niet persoonlijk. Maar hoe ver Slot dan? Als je dat verhaal over dat je in het voorjaar er echt moet staan. En je ziet. Ik zit wel te genieten van Feyenoord als ik het zie spelen.
Het is best aardig om naar te kijken, maar. Bij Feyenoord heb ik altijd wel zoiets van... als je voor de winter al te ver achter staat... dan wordt het helemaal niks. En daarom moeten ze zondag tegen AZ absoluut niet verliezen. Want dan kom je wel weer heel ver achterop. En dat gaan ze niet meer goed maken.
Nee. Heel benieuwd. Wordt een hele mooie wedstrijd in elk geval.
Ja, zeker.
Maar zie jij niet voetballers rondlopen daar bij Feyenoord? Dat je denkt, nou, die zijn eigenlijk gewoon van het hoogste niveau... Het is gek dat concurrerende clubs die niet hebben gezien.
Ja, zeker.
Over het hoofd hebben gezien.
Kijk, ik doel je waarschijnlijk op Ajax.
Omdat is niet noemen.
Ajax al een tijdje volgt. Nou ja, als ik Hansko zie bijvoorbeeld, dan denk ik, ja, die had daar misschien ook wel heel erg goed gepast. En ze zijn natuurlijk heel erg met Quinten Timber bezig geweest. Dat vind ik ook wel een... doet ook nog heel veel verkeerd. En dat is ook logisch als je van Utrecht naar Feyenoord gaat. Maar dat is natuurlijk wel een speler die ook heel goed bij Ajax is.
Alleen als Malasia niet uit Rotterdam-Zuid was gekomen... dan had Ten Hag die denk ik een paar jaar geleden al gehaald.
Die wilde hij heel graag hebben.
Echt niet hebben. Ja. Die wilde die echt... Malasia wilde niet gaan.
Die wilde hij liever hebben dan Owen Wijndal. En uiteindelijk is Wijndal gekomen. Daar vind ik trouwens wel dat Ajax schandalig mee omspringt. Hoor.
Oh ja?
Ja. Dat vind ik wel.
Zie je die jongen ook met de ziel onder zijn arm rondlopen?
Ja,
dan?
Dat. En kijk, natuurlijk is hij geblesseerd geweest. En dat roept Ajax ook. Mij even te hard, want ja, ook als je geblesseerd bent geweest... dan kun je uiteindelijk wel invallen tegen Napoli. Maar die jongen is inmiddels dus gewoon vierde keuze op linksback... terwijl je aanvoerder van AZ was, voor 10 miljoen bent gehaald. Nou, dat is wel een heel slechte...
Ja, Siroki die zal wellicht nog voor die verdedigende middenvelderrol... alsnog worden gehaald in de winststop, of niet?
Die hebben ze nog wel op het oog. En ik denk dat er ook... geen toezeggingen zijn gedaan, maar wel heel veel afspraken zijn gemaakt. Die jongen wist al wat hij kon gaan verdienen bij Feyenoord. En die wil zelf heel graag. Ik denk dat Feyenoord het niet zou opgeven om hem toch te willen halen.
Nee. En als je dan naar
is het dan niet onvoordelig dat Twente nu ook weer zo hoog staat? Die hadden beter gewoon 10e, 11e kunnen staan. Want nu zijn ze in feite...
Weet je wat meespeelt daar? Serouki weet dat hij van Feyenoord naar de Premier League kan. En van FC Twente kan hij niet naar de Premier League. Dan kun je wel zeggen van ja, bepalen wij dat? Nee. Maar zo ziet Serouki dat. En de geschiedenis bewijst dat ook wel een beetje. Er zijn maar heel weinig spelers die van Groningen of Twente... in één keer bij een Premier League erin staan. En Sinisterra, Senesi, dat zijn de voorbeelden van de jongens... die Malasia, die sprong maken. Ja. En dat daar naar die clubs wordt gekeken. Naar Ajax, naar PSV, naar Ajax en Feyenoord.
Ja, het is eigenlijk...
en, wat er natuurlijk ook meespeelt bij die jongen. Die weet ook dat hij voor bijna niks is binnengekomen vanuit de opleiding van Ajax bij Twente. Dus...
ik hoorde dat hij zijn eerste contract nog tot vorig jaar had. En dat het zo'n schandalig laag contract was.
Ja?
Ja, dat, die heeft echt voor peanuts gespeeld bij Twente. Een soort veredeld jeugdcontract. Ja, en als je dan zo'n transfer in de weg gaat zitten als Twente. En Twente heeft het recht om te vragen wat ze willen. Hè. Dat recht hebben ze. Maar je moet ook een beetje naar de situatie van de speler kijken. En geen wonder dat Saruki toen de pest erin heeft gekregen.
Nee, ja,
waar je als club als Twente ook voor moet oppassen. Op een gegeven moment was AZ had ook de reputatie. Als je daar binnenkwam, dan kwam je nooit meer weg. Ja, als je dat imago krijgt, dan wordt het voor zulke spelers die dan weggaan naar de opleiding van Ajax of Feyenoord of PSV of wat dan ook. En misschien Twente wel als mooie stap zien, dat ze toch zeggen van ja, laat ik het maar niet doen. Je hebt bij Saruki gezien, je komt nooit meer weg. Dus je moet als Twente ook wel een beetje, ik ben het met je eens dat ze kunnen vragen wat ze willen. En dat doen ze misschien ook wel terecht. Alleen je moet er wel mee oppassen dat je jezelf niet in de vingers snijdt, want kiest een volgende Saruki dan weer voor Twente.
Het zou in ieder geval een mooie vervolgstap zijn voor Saruki, maar ook voor Feyenoord om weer verder te kunnen bouwen. Alleen even Lazio nog thuis verslaan en Sturmgras. Moet kunnen toch? Wat denk jij?
Ah, Sturmgras hebben thuis al 6-0 of 6-1.
Maar ja, die spelen wel 2-2 tegen Lazio.
Het is een hele gekke pool. En het bewijst ook, het is volgens mij de enige pool in alle pools waar ze allemaal gelijk staan. Hè, met 5 punten. En,
ja.
Het wordt een heel leuk slot. Ik denk dat alles zal gaan afhangen voor Feyenoord op Lazio thuis. Nou, dan... als ik even naar Jonathan kijk, dan is het een mooie wedstrijd om bij te wonen. Lazio thuis in de Kuip. Nou, dan is je hart fijn, het hart meteen maar, weer warm.
Ja.
Maar hoorde je ook hoe subtiel, Chef Sport? Ja. Dat wordt een heel mooi slot.
Dank je wel.
Kijk.
Ja, mooi hè. Ja. Mooi worden. Hey, PSV nog heel even beter pakken. Ja, het Zürich, dat is natuurlijk... ja, dat is natuurlijk... ja. Dat is echt over appeltje eitje gesproken. Ja,
ik kijk vanmiddag even naar het Sportjournaal en... over het algemeen zijn al die standaardtekstjes niet zo heel grappig. Maar dit was wel leuk dat PSV eigenlijk het liefst elke wedstrijd gewoon tegen Zürich speelde. Ja, en dat kan ik me wel voorstellen. Dit was natuurlijk een tegenstander van helemaal niks. En op het juiste moment. Maar dat neemt niet weg dat het wel heel knap is als je in twee wedstrijden gewoon 10 keer tegen zo'n ploeg scoort. En twee van zulke knap over ruime overwinningen boekt.
En PSV zal vooral met smart wachten op de terugkeer van Luc de Jong en Madueke, die wel echt dicht bij een rentree is, moeten tegen Utrecht thuis dit weekend. Ja. Dus nou ja, het is eigenlijk tegen Arsenal natuurlijk ook even kijken hoe die de komende maand gaan doorkomen.
Dat is wel een mooie test, Arsenal uit donderdag.
Ja.
Madueke kan heel bepalend geworden, denk ik, voor PSV. Dat is toch een jongen waar ze ook in Engeland naar zaten te kijken. Ze hadden hem ook bij de nationale selectie gehaald toen. En... ik denk dat PSV ook wel dat soort types een beetje mist op dit moment. Al ben ik ook nog wel benieuwd naar El Ghazi.
Ja, ik denk dat PSV ook een beetje zijn hart vasthoudt voor Madueke. Die jongen die is al zo vaak op zo'n...
man van glas, hè?
Zo geblesseerd geweest. En PSV heeft nu ook weer, zeg maar, dat met Vitesse gebeurde. En je zo'n reputatie van spierblessures en... allerlei kwetsuren. Dat ze, ja, als hij nu weer heel snel uitvalt, dan krijgt die jongen toch wel een krasje.
Ja, ja. Hey, hebben we in deze mooie podcaststudio beneden James Last ook nog onder knoppen? Want dan zouden we nog heel even Barcelona kunnen benoemen. Want het is natuurlijk dit weekend. Lekker hè, James Last. Jonathan, wat vind je van James Last?
Ja. Ik ken hem niet.
Je kent hem niet? Nou. Ja.
Houd er zo.
Ja. Hij kent je. Ja, moet je heel dat ritme. Hoor. Zet ze op je koptelefoon.
Ik hoor nog steeds niks.
Oh, hij doet die. Producer, hij komt er even bij.
Ah.
Hij denkt dat dit het Sesamstraatjournaal is. Of hoe heet dat?
Vind je het goed?
Ik vind het heel mooi.
Oké, top.
Nou, weet je, Valentijn heeft niet zo heel veel te vertellen over de podcast, maar dit wilde Valentijn er heel graag in hebben.
Ja,
dit deuntje.
We hebben ooit aan Valentijn Dries gevraagd wie zijn favoriete artiest op de hele wereld was. En toen kwam hij met James Last, dus vandaar dat wij...
we hebben het ook moeten opzoeken.
Ik hou echt van James Last.
Goed zo. Zin in nog een verlenging van je stage bij de Telegraaf. Hij leert het wel in deze podcast. Gaat hartstikke goed.
Wil je over voetbal gaan schrijven? Dat je Fanta en zo aan het...
Maar je hebt in ieder geval Real Madrid, Barcelona dit weekend. Nou ja, Frenkie de Jong die mocht invallen tegen Inter. Depay is nog verder weg van een plek in het elftal. Ja, willen we daar nog iets over kwijt? Het was wel een spectaculaire wedstrijd, Inter of Barcelona-Inter.
Ja, ik kan er van alles over roepen, maar wij waren heel druk bezig in Napels.
Ja.
In de voorbereiding op Napoli-Ajax. Ik heb het niet gezien.
Nee.
Nou, ik vind dat er nog wel een aardig haakje aan Barcelona zit. Want in Barcelona is door de Spaanse pers geroepen dat Frenkie de Jong zijn salaris zou inleveren. Maar wat ik heb begrepen de afgelopen week is dat dat totaal niet aan de orde is. Frenkie de Jong heeft helemaal niks toegezegd. Gaat helemaal geen salaris inleveren.
Oké. Okay.
En blijft gewoon zitten op het contract wat hij heeft. En dat heeft hij in volle verstand getekend. En we kennen allemaal de voorgeschiedenis. Daar hebben we het vaak over gehad. En ik zou het ook heel bijzonder vinden als hij nu, na al die maanden, opeens in oktober wel zoiets zou doen. Want dan zou je denken, dan was er een heleboel kou uit de lucht geweest. Of een heleboel problemen waren voorkomen als het van de zomer al niet gebeurd was. En volgens mij blijft alles zoals het is. En is er eerder irritatie ontstaan, waar hij zich tot op heden nog steeds heel keurig van afsluiten. Hè? Want hij zegt geen onvertogen woord in de media. Zijn zaakwaarnemer Ali Dursun, hè, toch?
Ja.
Die houdt zich ook heel netjes en rustig. Dus, en dat is heel opvallend, want vroeg of laat moet iemand water bij de wijn gaan doen of gaan duidelijk maken binnen Barcelona van ja, oké, we zullen hem toch moeten betalen. En gaan ze dat dan ook doen?
Op dat middenveld? Ja,
er moest in oktober volgens mij al 19 miljoen of 14 miljoen.
Volgens mij is in zo'n beetje rond deze dagen zou er een clausule volgens mij in gang treden, waardoor hij gewoon recht op zijn geld gaat krijgen.
Ja, wat middenveld van Manchester United is eigenlijk geen plek meer. Die zitten nu redelijk goed daar natuurlijk. Met en Casemiro en Eriksen en McTominay en Fernandes.
Maar als hij hem volgend jaar zomaar kan krijgen, haalt hij hem hoor.
Ja, voor een goede Frenkie de Jong is altijd plaats.
Ja. We gaan richting een afronding. Nog een vraag die binnenkomt. Het is ook wel goed om dat te benoemen, omdat je dat dan kunt ontkrachten of niet. Blijkbaar is er geroepen dat Schreuder zou hebben verdiend aan een transfer van Bessie of zo. Waar komen die geluiden vandaan? Heb je dat ooit wel eens ergens gehoord? Of is dat totaal
onzin? Ik moet zeggen, er is een hoop te doen om de rol van de zaakwaarnemer van Alfred Schreuder en Dusan Tadic, Milos Maledovic. Die is bij een aantal gesprekken geweest over transfers. Onder meer van Bessie. Er is mij ook wel verzekerd dat hij zeker vanuit Ajax-zijde 0 euro daaraan verdiend heeft. Alleen, Malenovic is een zaakwaarnemer van Schreuder. En wil dat Schreuder het heel goed doet. Ja, die zag dat er bij Ajax toch heel veel onkunde was in de organisatie. En die heeft zich tegen transfers aan bemoeid. Dat is misschien niet altijd even verstandig. Maar wel heel logisch. Het oogpunt van een zaakwaarnemer die zijn cliënt voor het eerst bij een topclub ziet. En ik denk dat daar die verhalen vandaan komen dat er geld is verdiend aan transfers. Maar mensen bij Ajax bezweren me dat daar absoluut geen sprake
van. Maar die heeft Bessie dus gekoppeld aan Schreuder en Ajax.
Ja, dan kom je weer een beetje op hetzelfde verhaal. Van als er heel weinig kennis en kunde in een organisatie is en mensen vragen zich af van hey, dat is een goede speler, hoe komen we in contact met Rangers of met, nou, dat leek me niet zo heel moeilijk als Van Bronckhorst daar zit, maar met de Rangers of met de zaakwaarnemer van Bessie. Ja, en als niemand daarbij kan komen, maar wel de zaakwaarnemer van Tadić, ja, dan wordt dat lijntje uitgegooid.
En wie Bessie's zaakwaarnemer is, dat is dan oké, het zou maar wat zijn als het dezelfde zaakwaarnemer zou zijn dan.
Nee. Volgens mij hou me ten goede, maar volgens mij is Milos Malenovic niet de zaakwaarnemer van Kelvin Bessie.
Ja.
Maar dat is toch wel fascinerend, want dat heb je natuurlijk in het verleden, nou, dan toch bij Jol ook gezien, dat de zaakwaarnemer een grote vinger in de pap heeft, wie er dan komt, Atuba, dat soort spelers allemaal.
Ja, zeker, maar dan wil ik wel even wat zeggen, dat het ook wel gebruikelijk is in het internationale voetbal, maar dat weet Marcel misschien wel beter. Kees Vos van SRG werd bij Manchester United ook betrokken bij deals, omdat dat toch mensen met heel veel contacten en een heel groot netwerk zijn.
Ja, hij werd niet betrokken, maar weet je, ze kijken natuurlijk wel mee. Hè? En als ze zien dat dingen spaak lopen, probeert een agent van een speler probeert het vlot te trekken. Of in die zin bedoel jij betrokken. Hè?
Ja.
Probeert hij zo'n deal vlot te trekken door zijn contacten, door zijn ervaring. Dan die kan tegen het bestuur van Manchester United of in dit geval tegen Ajax zeggen, jongens, als je het pakket nou zo en zo voorstelt, dan komt die transfer wel rond.
Ja.
En dat kunnen alleen de grote zaakwaarnemers doen. Omdat die ervaring en die expertise hebben. Die zijn kind aan huis. Zo'n man als Vos. Die komt toch bij Barcelona in de bestuurskamer, bij Manchester City, bij Manchester United. Ja, die praat wat makkelijker op al dat soort vlakken.
Maar hoe zijn ze dan aan die Bessie gekomen uiteindelijk?
Want Rob Jansen bijvoorbeeld, die werd ook wel eens door Barcelona ingeschakeld om spelers die kant op te halen. En weet je, dat is van alle tijden. Maar hoe Ajax bij Bessie is gekomen, dat is een goede vraag die je stelt. Compliment aan de presentator.
Applaus aan.
Nee, maar weet je, dat kun je wel afvragen. Van hoe kan dat als het laatste scoutingrapport een wedstrijd uit de Youth League bij Leicester City is? En Leicester City vond hem uiteindelijk niet goed genoeg toen hij naar Rangers is gegaan. En dat iemand dan zegt van hey, maar wat daarmee speelt is dat Schreuder ook in beeld was. om eventueel coach bij Rangers te worden. Die heeft zich al verdiept in dat team. Die kende ook Bessie. Dus ik denk dat uiteindelijk, maar dat zou je aan Schreuder moeten vragen, ik denk dat Bessie wel uit zijn koker komt.
Ja, maar die heeft natuurlijk ook een stormachtige ontwikkeling bij Rangers doorgemaakt. En ook in dat Europa League seizoen natuurlijk de finale
gehaald. Fantastisch jaar gehad, hè. Ik denk dat ze opeens op de radar stond van heel veel clubs.
Ja, ja, oké. Okay.
Maar wat wel een probleem is, kijk, als Ajax, als je zoveel geld hebt als Ajax gekregen heeft, want ze hebben 220 miljoen geïncasseerd, ja, dan ga je zulke aankopen doen.
Ja.
En dan zegt iedereen van, ja, maar is lang niet zo goed als Martinez. Ja, dat is op zich logisch, want Martinez was uiteindelijk ook veel beter toen hij naar United vertrok dan het moment toen hij binnenkwam. Dat is ook logisch. Alleen, ja, Martinez was wel 4 keer zo goedkoop als Bessie. Dus of Bessie ooit nog zijn geld gaat opleveren.
Ja, het was wel grappig. Je hebt hem toevallig zelf pas geïnterviewd, Bessie. Maar die Bessie had ook wel door dat Rangers de hoofdprijs had gekregen van Ajax. Want die kwam op de dag van zijn vertrek bij Van Bronckhorst in de kamer. Die zei, nou, trainer, jij mag ook een groot cadeau uitkiezen.
Ja, ja. Ja, precies. Maar want als je het over uitgaande transfers van Schotse clubs hebt, dan is dit een extreem bedrag.
Hij is het record in de historie van Rangers. En het record, weet je van wie dat was? Dat was van Gio zelf, toen hij naar Arsenal ging.
Oh ja?
En dan praat je dus 15 jaar lang is er niemand voor die prijs verkocht. En dan komt Ajax opeens met een hele dikke buidel, omdat die 220 miljoen binnen.
Maar nou was die buidel natuurlijk ook wel extreem gevuld door Ten Hag, wat ook misschien een beetje, waar ook bedragen zijn geboden die niet reëel, helemaal reëel zijn. Op Martinez en op Anthony.
Je hebt wel die spelers in huis gehaald. Hè? En het komen we even terug op de scouts.
Ja.
Ik denk dat heel weinig vertrouwen is getoond naar de scouting van Ajax.
Ajax gaat echt schandalig met zijn scouts om. Dat is,
Ligt dat nog even toe? Want als het gewoon negeren, dus je noemde het al even. Ja, maar krijg je signalen dat het...
Amstra en Huntelaar, kijk, we hadden vanochtend in de krant het lijstje aankopen. Ja, ik ben ervan overtuigd dat er van de 10, ja, Bergwijn, maar die had ik ook kunnen scouten met het bord op schoot. Maar dat er voor de rest, ja, Wijndal, dat is natuurlijk ook een ABC'tje, die speelt hier in Alkmaar. Maar voor de rest komt er echt geen één uit de scouting.
Nee.
Nul.
Conceau, die is ook...
Nee, die is volgens mij aangeboden.
Oké. Okay.
Die zou uit de scouting kunnen komen, maar volgens mij ook niet.
Ik zie, ja. Oh, dus er wordt gezaagd aan mijn stoelpoten. Kijk, dan kan ik zo naar beneden gaan, Hein. Dit is het heel subtiel teken van Hein dat we aan het eind van deze podcast zijn aanbeland inmiddels. We hebben nog heel veel te bespreken, maar dat wordt ongetwijfeld allemaal vervolgd.
Zeker.
Marcel, dankjewel. Jonathan, dankjewel. Hoe heb je dit ervaren? Wat gaat er door je heen nu?
Dat ik het heel warm heb.
Oh.
Ja, maar smaakt dit naar meer of was dit eenmalig?
Wel heel interessant, ja.
Ja?
Ga ik nu ook luisteren, de podcast.
Ja. Oh, ja,
deze ga je zeker luisteren, want dan kom je zelf in vorm. Maar volgende week ook, bedoel ik. Ja,
en kijk ook op YouTube, hè, want daar kan je jezelf ook terugzien. En je kan ook een duimpje, hè? Dida duimpje of... Of liken op...
Heel veel sterren geven.
Sterren geven op Twitter. Of wat zeg ik nou? Je kan sterren geven op Spotify. En op de iTunes, iPhone. Ja, ik ben zo slecht in het verkopen van je eigen podcast. Hein, dat is toch vreselijk.
Hein,
kan jij dit heel veel zeggen? Ja, zeg het maar.
Abonneer je in favoriete podcast app.
Ja, en?
Like en subscribe. Duimpjes, sterretjes en de hele shebang.
Maar kunnen we niet gewoon ook bij deze afspreken dat jij volgende keer presenteert en dat
je het geluid gaat doen? Ik wil nog wel een keer met mevrouw naar Duinrail. Dus wat dat betreft komt dat misschien nog best goed uit.
Ik ga nu weer vakantie
vieren. Heren, dankjewel.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.